Gemeente, vanmorgen willen wij met de hulp van de Heer bij deze geschiedenis stilstaan. In het bijzonder vers 22 en vers 23. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere kant, terwijl hij de schare van zich zou laten. En als hij nu de schare van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Gemeente, in mijn Bijbeltje staat hierboven geschreven: Jezus wandelt op zee. En dat is ook, dat staat ook in de Kanselbijbel, heb ik gelezen zo even. En misschien staat het ook wel in uw Bijbel: Jezus wandelt op zee. Dat is misschien wel het meest opvallende, het meest bijzondere. Jezus die op het water wandelt en Petrus vraagt om te komen. En Petrus komt en hij loopt ook over het water. Voor het oog is dat misschien het meest bijzondere. Maar is dat nu waar het in dit gedeelte om gaat? Waar het om draait? Ik wil vanmorgen de vinger leggen bij iets anders waar het mee begint. En volgens mij is dat minstens zo bijzonder en nog veel belangrijker voor u en voor mij in het dagelijkse leven met God. Jezus klimt op de berg om daar alleen te zijn, om daar alleen met zijn hemelse Vader te zijn en daar te bidden. Daar gaat het om in deze geschiedenis. Jezus wil helemaal alleen zijn. De menigte heeft hij laten vertrekken en zijn discipelen heeft hij het meer opgestuurd. Zij moeten zonder de Heer Jezus naar de andere kant van het meer varen. Denkt u zich dat eens in trouwens? Dat valt niet mee. Na zo'n bijzondere dag. Die dag die al begon met het bericht dat Johannes de Doper onthoofd was. Door koning Herodes. En wanneer ze dat met elkaar willen verwerken, dat droevige bericht. En dan komt de hele menigte van het volk achter hun aan. En ze willen rust, ze willen alleen zijn. Dan zijn ze nog niet met elkaar. Maar Jezus laat zijn hart spreken en hij spreekt, hij leert die menigte die voor hem komt. Hij geeft ze te eten. Ja, 5 broden en 2 vissen, u kent die geschiedenis. Maar nu, aan het einde van deze dag, wil Jezus alleen zijn. Alleen met zijn hemelse Vader. En daarom stuurt hij zijn discipelen weg. Kom eens bij die discipelen in dat bootje. Die discipelen die voelen zich alleen. Echt alleen. Ze voelen zich in de steek gelaten. Ze worden notabene nog eerder weggestuurd dan die menigte mensen die de Heer Jezus had ontvangen. Wij kunnen ons ook wel eens alleen voelen, denk ik zo. Ik wel tenminste. Ik wel. Ondanks een drukte van mensen om je heen. Ondanks dat het eigenlijk nooit stil is. Kan je je zo alleen voelen, juist met veel mensen om je heen. Kan je je verlaten voelen. En soms bekruip je het gevoel, ziet God mij wel? Hoort hij mij wel? Helpt hij mij wel? Als ik bid, dan gebeurt er helemaal niets. Of kunnen jullie allemaal gebedsverhoringen zo achter elkaar opnoemen en opschrijven? Hoe zouden die discipelen zich gevoeld hebben? Nu ze zonder Jezus het meer op moeten. Want Jezus stuurt ze weg. Nog voordat die andere mensen weggestuurd worden. Ze moeten alleen terug. Er staat in mijn Bijbel en in de uwe ook. En terstond dwong Jezus hen te gaan. En dat dwingen, daar zit kracht achter. Hij moet ze als het ware het bootje induwen. Ik kan me voorstellen dat die discipelen dat helemaal niet wilden. Jezus dwingt ze echter. Hij noodzaakt ze om dat schip in te gaan. En natuurlijk willen ze dat niet. Aan het einde van die dag, het waren vissers, wat dacht u? Die kenden het meer van Genesaret en die wisten van het onberekenbare karakter van dat meer. Want er door 2 bergpassen ineens een stormwind opsteekt en zo het hele meer in rep en roer brengt. Daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. En dan nog zonder de Heer Jezus. Na alles wat ze hebben meegemaakt zonder hun heiland, dat meer op. Daarom moet Jezus ze ook dwingen. Even terug naar u. Ik heb u gevraagd om ook met die discipelen in dat bootje te stappen. En wij kunnen ons werkelijk alleen voelen. En dan heb je het gevoel dat er van alles op je afkomt. Dat je het allemaal zelf moet doen en zelf moet dragen. Kunnen we dat niet vergelijken met die discipelen? Net zoals die discipelen worden wij gedwongen om het schip in te gaan. Worden wij gedwongen om het meer, het levensmeer, de levenszee op te varen. Ik zie dat beeld erin, want wij ons leven beschouwen als een goddelijke roeping. We leven hier niet te vergeefs. Die vraag hebben we al gezongen uit Psalm 89. Wanneer wij ons leven als een roeping beschouwen, dan kun je dat vergelijken met de Heer Jezus die zijn discipelen het schip indwingt en hij geeft ze de opdracht. Je moet naar de andere kant varen. Hij geeft u de opdracht, je moet naar de andere kant varen. Zo staat het er toch voor, gemeente. We kunnen toch moeilijk gaan zitten in onze bank en zeggen, ja, nou, we zien wel wat er komt vandaag. Wanneer wij onze handen niet uit de mouwen steken, dan gebeurt er niet veel. Wanneer ik de sleutel van mijn auto niet omdraai, dan was ik hier vanmorgen niet gekomen. We moeten verder. En zo geldt dat voor heel het leven. Je moet verder. We moeten roeien met de riemen die we gekregen hebben. Als je niet leert op school straks, dan zal je ook geen voldoendes halen meestal. Kijk, en als nu het meer van ons leven glad is, het kabbelt zo een beetje verder, dan zien we dat allemaal wel zitten, denk ik. Dan geven we er eigenlijk niet zoveel om, dan gaan we gewoon verder en dan zien we wel waar het schip strandt. Maar nu als het avond wordt, en dan juist dan dwingt Jezus zijn discipelen om dat schip in te gaan, om alleen dat meer op te varen. En dat geldt geestelijk toch ook zo, gemeente. Wat dat betreft is er geen verschil. Met een rimpelloze zee, ja, dan varen wij wel verder. Dan dobberen wij zo door ons leven heen. En we denken niet al te veel na en het zal wel goed komen. Maar wat als het avond wordt? Als het donker wordt in ons leven. En we moeten dan het onberekenbare meer op. Het meer, ja, het onberekenbare meer van het geestelijke leven, waarin zomaar een golf van aanvechting en nog een golf van aanvechting op je scheepje kan beuken. Waar er ziekte kan zijn, waardoor je helemaal overrompeld wordt. Het kan gaan stormen in je bestaan. En dan toch dwingt Jezus ons om in het schip te gaan. Net zoals de discipelen moeten wij leren om te leven door het geloof en niet door het aanschouwen. We zouden graag Jezus tastbaar en zichtbaar aan boord van ons levensscheepje hebben. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt niet altijd. We ervaren hem niet altijd bij ons aan boord. Ik moet even aan jullie denken, jongens en meisjes. Als je 's avonds naar bed gaat, dan heb je daar ook niet altijd zin in. Dan wordt het donker en het wordt stil in huis. Je hoort allemaal geluiden. En dan roep je, of als papa en mama je nog boos zijn, dan vraag je, blijf nog even bij me. Ik wil nog iets vragen, ik wil nog één verhaal horen. En dan probeer je eigenlijk je vader en moeder erbij te houden. Je wil niet alleen gelaten worden. En toch zegt papa of mama, maar ik ga naar beneden hoor. Maar weet je, ik beloof het je. Ik blijf beneden en ik ga niet weg. Wat moet je dan doen, jongens en meisjes? Dan is het voor jou de kunst, dan is het voor jou de opgave om te vertrouwen dat mama ook echt haar woord houdt. Of papa. Dat ze niet weggaan. Dat ze niet stiekem toch, als het helemaal stil wordt en ze denken dat jij slaapt, uit de deur gaan en even naar de buren om daar koffie te drinken. Dan heb je een onbetrouwbare moeder of vader. Dat wil de Heer Jezus ons vanmorgen hier ook leren. De Heer Jezus dwingt zijn discipelen om in het schip te gaan. Hij stapt zelf niet aan boord. maar hij blijft aan de kant. En hij wil ons leren dat hij aan de kant net zoveel kan betekenen als aan boord van dat scheepje. Dat doet hij trouwens niet van de een op de andere dag, gemeente. Ja, als u een beetje terugbladert in uw Bijbel in Matthäus 8, ziet u dat er ook zo'n reis beschreven wordt. En daar vaart Jezus wel met zijn discipelen mee dat meer op. En daar steekt hij dus wel die onberekenbare zee op. Terwijl de storm opsteekt, is hij aan boord. Maar hij stilt die storm pas nadat zijn discipelen hem hebben wakker gemaakt. Hier laat Jezus zijn discipelen wat verder los. Om ze te leren om het met het geloof alleen te doen. Heel bewust is de Heer Jezus hier niet aanwezig aan boord. En zo, gemeente, kan het ook in ons leven zijn. Dat God niet op een merkbare manier aanwezig is. We bidden wel, we lezen wel. Maar eigenlijk hebben we het gevoel, ja, ik moet het alleen doen. Ja, met die rimpeloze zee, dan maak je je nog geen zorgen. Maar wat nu? Als de golven opsteken en het donker wordt. En de moeilijkheden zich opstapelen in je leven. En de zorg, hoe hou je het hoofd boven water met deze kredietcrisis? Je zou maar een beleggingshypotheek hebben afgesloten 10 jaar geleden. En je ziet de koers dalen. Hoe kan ik straks mijn huis nog financieren? Je zal maar een en al zorg hebben in je gezin. Of in je huwelijk. Het loopt niet en het gaat steeds verder kapot. Hoe zou je het hoofd kunnen bieden tegen alle verleidingen die zo aansluizen in je hart. Dat je voelt van ik word meegezogen met deze branding en ik hou het niet vol. Helpt bidden dan nog wel, gemeente? Tussen twee haakjes, u bidt toch eigenlijk wel? En wat is dat dan, bidden? Is dat aan het begin en het einde van de dag danken dat God er is en dat u weer mag leven en zo? Of is dat bidden ook meer? Is dat bidden ook een hartekreet, een belijdenis? Is dat bidden ook de taal van je leven waarmee je op God werpt? Zelfs als je alleen, schijnbaar alleen, dat meer op moet varen. Wanneer het donker wordt, en in de Bijbel is het donker altijd het beeld van angst en van verlatenheid. Hoe gaat het dan? Ja, moet je dan niet roeien met de riemen die je gekregen hebt, zoals ik net zei? Moeten onze handen dan niet uit de mouwen? Maar wat dan? Als je het dan nog niet redt? Als het schip midden op zee is en in nood komt. En als de wind je tegen is. Ja, in deze geschiedenis komt de Heer Jezus uiteindelijk naar dat scheepje toe. Midden in een nood verschijnt hij daar. En stelt hij hun gerust. Dat is trouwens ook opvallend, hè. Hij laat zijn discipelen, hij laat zijn kinderen niet alleen. Hij zal ons nimmer omdoen komen. Dat is waar, dat is zeker. Maar deze geschiedenis, gemeente, werpt het licht op iets veel belangrijkers. Wat eigenlijk aan het begin van deze gebeurtenissen staat. Ik noem het maar basisvertrouwen. Basisvertrouwen. Als de discipelen dat hadden gezien. Als ze dat nu hadden geweten. Jezus was immers alleen op de berg geklommen. En wat doet hij daar? Wat doet hij daar? Jezus vouwt zijn handen. En hij bidt. Dat is het, gemeente. Jezus vouwt zijn handen. En hij bidt. We horen zo vaak, en dat zeggen we ook tegen elkaar. Je moet bidden, hoor. Je moet vertrouwen, hoor. We mogen erom vragen, we mogen vertrouwen. Maar lieve mensen, waar begint het nu mee? Waar begint het nu mee? Dat Jezus voor u en voor jullie bidt. Wanneer je leven, en zo heb ik het ook vergeleken, wanneer je leven mag beschouwen als een roeping. Wanneer hij je dwingt om over te varen naar de andere kant van het meer. dan mag je ook weten dat dit erbij hoort. Dat de Heere Jezus voor je bidt. En dat is de belangrijke les die aan het begin van deze geschiedenis staat. Ik las dat een keer bij iemand toen ik op bezoek kwam en ik wilde eigenlijk hem wijzen. Je moet niet naar de golven kijken, je moet op de Heere Jezus zien. Nou, dat zeg ik er natuurlijk niet bij, dat begrijpt u wel. Je mag op hem zien, je kan op hem zien. Maar toen ik dat begin las, toen overweldigde mij dit zo, gemeente. En we denken allemaal, ja, Petrus die wandelt op het water en Jezus komt naar hem toe. Maar dit is toch zo bijzonder. Jezus, die bidt. Gemeente, zouden de stormen en zouden de golven die discipelen nog zo hebben gekwetst, want ze dat hadden geweten. Matthäus werpt het volle licht op Jezus die daar boven op de berg is. Helemaal alleen. Die met zijn discipelen, met zijn scheepje worstelt en bidt. Die zijn discipelen, ondanks de nacht en ondanks de golven, niet loslaat. En geen moment uit het oog verliest. Gemeente, is dat geen heerlijke troost? We kunnen wel tegen elkaar zeggen, je moet bidden hoor. Je mag bidden hoor. Roep God er maar bij, dat is waar. Maar wat nu als je niet meer kan bidden? Heeft u dat nooit gemeten? Dat je hart zo vol zit. En dat de golven zo hoog gaan. Dat je niet meer kan bidden. Of nog verder, dat je zo ver bij God vandaan bent. Je hebt hier aan de tafel gezeten ooit. Je hebt beleden dat je de Heere vreest, dat je hem lief hebt. Maar nu is het zo ver weg. Je wil niet eens meer bidden. En toch zit je daar op dat meer. Dan wil ik je vanmorgen meenemen en je laten zien dat Jezus daar boven op die berg zit. Of staat. En dat Hij daar bidt. Is dat geen rijke en bemoediging, een rijke troost en een grote bemoediging, gemeente? Hij verliest ons niet uit het oog. Natuurlijk, we moeten verder varen. God dwingt ons om het levensmeer over te varen. En als we niet varen, dan kom je niet aan de overkant. Als je niet werkt, dan eet je niet. Als je niet zaait, dan oogst je niet. Natuurlijk. En dat is natuurlijk ook in het geestelijke leven zo. Hij dwingt ons om van hem af te varen. En dan denk je, Heer, hoe moet dat dan ooit? Als ik u niet zie, dan wil ik hier niet weg. Want als u niet meegaat, en zei Mozes dat ook al niet, dan wil ik niet verder trekken. Dan laat me dan ook alsjeblieft niet verder trekken. Maar gemeente, dat verder trekken, dat moet wel. We moeten verder, we mogen verder. En denk dan niet dat Jezus altijd merkbaar, voelbaar en ervaarbaar aan boord is, in uw levensscheepje aanwezig is. Hij blijft ook wel eens achter. Dat doet Hij niet om u te plagen. Maar dat doet Hij om u te leren. Dat u mag vertrouwen dat Hij daar boven op de berg is. En u nooit uit zijn ogen verliest. Dat is net zoals onze jongens en meisjes die moeten kunnen vertrouwen op de belofte van mama of papa. Ik blijf thuis hoor, ik ben beneden en als er echt wat is, dan roep je maar. Mama is beneden. Mag ik het vandaag zo zeggen? Jezus is boven op de berg. Gemeente, we moeten het niet doen met alle ervaringen. Onze cultuur is er vol mee. Eén zucht, één verlangen naar ervaring. We leven in een belevingscultuur. En juist daardoor kan je ook zo teleurgesteld raken in het geloof, omdat je niet altijd wat beleeft. Ik heb een prekenserie in de gemeente die ik mag dienen gehouden en daar ging het over Abraham. En Abraham die leefde wel 13 jaar zonder, nou niet zonder de Heere, maar wanneer de eerste ontmoeting met de Heere was. En 13 jaar later kwam de Heere er nog een keer op terug. 13 jaar. 13 jaar. Maar de Heere was er wel. Abraham moest leren om te leven uit het geloof. En dat is voor ons vandaag ook zo. Zonder ervaarbare aanwezigheid is Jezus net zo goed aan boord. We zingen, ja, Jezus is ook aan boord met zijn woord, met zijn woord. En dat wil Matthäus ons vanmorgen leren. Paulus zegt het in Romeinen 8 ook heel mooi. Ik wil dat ook met u delen. Christus is het. Christus is het die ter rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? En noem dan de golven van je leven maar eens op. Benauwdheid, honger, ja dat kennen wij misschien niet zo wel. Benauwdheid, maar geen honger denk ik. Moeite, zorg, ziekte, narigheid, huwelijksproblemen, aanvechting, twijfel, zonde in je leven. Gemeente, wie of wat zal ons kunnen scheiden van deze biddende Jezus, die met zijn genade en met zijn geest bij ons wil blijven. En dat is nu zo rijk, gemeente. Dat is geloof met je beide benen op de grond. We moeten elkaar niet allerlei denkbeelden meegeven van het geloof dat je van al je twijfel en van al je aanvechting verlost. Dat geloof, dat bestaat niet. Dat is iets voor hierna, boven, aan de andere kant van het meer. Met zo'n geloof knap je af. Geloof dat niet met deze vragen kan omgaan, dat breekt af zodra deze golven te hoog worden. Je moet bidden hoor, dat helpt, ja. Ja, maar wat dan als je het niet meer kan? Wat als je te moe bent en te bestreden en niets anders kan dan je moede hoofd op je kussen neerleggen. Heere God, hier ben ik dan. Amen. Wat dan als je niet anders kan doen dan een zucht. Een zucht uit het diepste van je hart slaken. Gemeente, zie dan op hem. Als de golven je bestrijden. Waar is God op wie je vertrouwde? Waar is hij juist nu ik hem zo nodig heb? Gemeente, dan ben je niet getroost met wat losse teksten. Die helpen je niet door de intense crisis van je leven heen. Wat dacht u, zouden die discipelen het niet hebben uitgeschreeuwd tot het meer? Zouden ze hun nood niet hebben uitgeroepen? Zouden ze het bidden hebben genoemd? Ik weet het niet. Maar God hoorde hun. Want Jezus kwam ze opzoeken in de stormachtige nacht. Maar wat nu als ze dit hadden gezien en hadden geweten. Dat hij speciaal voor hun op de berg was geklommen om te bidden. Hij wilde alleen zijn, hè. Hij had zo verlangd naar die omgang met zijn vader. Overdag was het er niet van gekomen, dan maar in de nacht. Maar toch wilde hij daar alleen zijn. En ondertussen moeten die discipelen het meer over. De wind was hun tegen. De golven folterden hun scheepje. In het Grieks staat er zoiets als pijnigen. Beuk op beuk, klap op klap. Overal om je heen water. We hebben pas een keer de fout gemaakt door te gaan varen. Toen kwam het onweer op. Het was voor onze kinderen heel erg angstig. En ze schrokken. Overal om je heen water. Boven je water, naast je water. En dan de bliksem schichten door de lucht. Dan is het zo benauwd. Gemeente, dan wil ik nu deze lijflijn, deze veiligheidslijn naar u doortrekken. Onderweg om uw taak, om uw roeping uit te voeren, wil ik u verbinden met Jezus die voor u bidt. Hij heeft zijn handen om dat scheepje heen gevouwen. En dat mogen we weten. Want er staat in Marcus gemeente zoiets dat Jezus hen ook zag. Dat zij zich zeer pijnigden. Marcus 6 vers 48. En die lijn, die wil ik naar u doortrekken. Terwijl de discipelen eigenlijk van niets wisten en niets anders hadden aan hun hoofd hadden dan om hun vege lijf te redden. Bid Jezus voor hun. Ja gemeente, wanneer u uw dagelijkse leven als een roeping beschouwt, dan bent u verbonden aan deze biddende Jezus. Dan studeer je niet om een goede baan te krijgen, maar dan leef je je leven als een opdracht. Dan leef je niet om te werken en om je maar een mooi huis en een goede goed gevulde beurs te voorzien, maar dan leef je je leven als een roeping. Dan leef je niet zomaar, maar dan ben je onderweg naar die andere kant. En onderweg naar die andere kant is het de heiland die je vasthoudt. En dat is nu het grote verschil, gemeente, tussen leven en tussen leven. En die zekerheid die mis je wanneer je zomaar in het scheepje stapt en wat ronddobbert. Ach, misschien bid je dan ook wel. Misschien zeg je dan tegen anderen zelfs wel, ja, maar je moet vertrouwen hoor. Maar wat dan als het echt fout gaat? Of je brengt je nood wel bij God, maar je neemt het net zo hard weer mee terug. Misschien heeft u daar verder nooit zo over nagedacht, maar dan heb je ook geen houvast, gemeente. Dan heb je niets wanneer de storm opsteekt. En dat gebeurt echt hoor, dat gebeurt echt. God stelt je vertrouwen op de proef. En daarom stuurt hij je wel eens alleen op pad. Bij de een gaat het voor je gevoel misschien altijd voor de wind, terwijl de andere alleen maar tegenwind heeft. Maar iedereen krijgt een storm in zijn leven te verduren. Hoeveel mensen onder ons hebben het niet moeilijk? Hoeveel mensen zuchten er niet stil of ook in het openbaar mee in de gebeden? Lukt het niet in je leven? Gemeente, misschien zie je het op dit moment ook niet, maar deze lijn die wil ik naar u doortrekken. Ook al zie je het niet, ook al voel je het niet. Maar wanneer je weg gaat door het leven, gehoorzaam aan God, dan zit je vast aan deze biddende Jezus. Dan kan er nog steeds van alles gebeuren hoor, natuurlijk. Ook christenen worden ontslagen. Ook in gelovige gezinnen zijn problemen. Ook gelovige mensen kunnen komen tot een echtscheiding. Het is buitengewoon kortzichtig, gemeente, om te denken dat je zoiets ontloopt in het leven. Dat wij de ruwe wateren niet zullen ontmoeten. Maar mag er dit verschil zijn. Jezus handen om je bootje. Jezus handen om je leven. Ruwe stormen mogen dan woeden. Maar mij geleidt des Heeren hand. Hij laat mij niet los. Dat mag ik vanmorgen leren vanuit deze geschiedenis. Ons dagelijkse leven is niet los van God. Ook niet de nacht van ons leven. En daarom kunnen we zo mooi met de catechismus meebeleiden, gemeente. En ik wil dat ook noemen vanmorgen. Dat de Vader omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. En dan mag ik er zo op vertrouwen dat hij mij met alle nodige dingen voor lichaam en ziel zal voorzien en mij zal verzorgen. En dat hij ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste zal keren. Gemeente, voelt u, dat hebben we alleen maar te danken aan deze biddende heiland. Hij bidt, ook voor uw ziel. Heeft hij niet tegen Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zal ophouden? Wat dacht u, gemeente, dat uw aanvechting, uw strijd, uw lijden voor Jezus verborgen is? Nee, hij ziet u. Wanneer wij niet meer aan bidden toekomen, bidt hij nog steeds. Ik heb voor u gebeden, terwijl de golven uw scheepje bedekten. Terwijl ik je hield aan je roeping, want ik dwong je om het schip in te gaan, waren mijn handen om je heen gevouwen. Ik bid nog voor je, terwijl de golven en de baren je overstromen, terwijl de zonde in je brandt en de verleiding aan je zuigt. Ik laat je niet alleen gaan. Deze veiligheidslijn zit vast. Die kan niemand van ons losmaken. Die kan de duivel niet lospeuteren. Die kan geen zonde verbreken. Want ik heb mijn handen om je heen geslagen. Gemeente, geeft dat niet zoveel vertrouwen. Dat we zelfs in de nacht nog kunnen zingen. Ons scheepje in zijn handen. Trek het maar breder. Het scheepje van de kerk. Het scheepje van ons land. De wereld. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Ik zal in dit vertrouwen leven, zingt de psalm. Want de Heere zal uitkomst geven. Nog één ding, gemeente. We weten natuurlijk niet wat Jezus precies bidt. Dat is iets tussen Jezus en zijn hemelse Vader. Dat intieme is voor ons te verborgen. En we moeten ook maar niet dat willen invullen vanmorgen. Die woorden die hij gebruikt zijn blijkbaar niet belangrijk. Maar wat er staat, dat is voor ons genoeg. Hij bidt alleen. Het staat er niet voor niets met zoveel nadruk. Hij stuurt zijn discipelen weg. Ja, zelfs nog voordat hij die menigte wegstuurt. Hij wil echt alleen zijn met zijn God, met zijn hemelse Vader. Hij zoekt een verborgen omgang. Want ook Jezus heeft een roeping te volbrengen. En aan Jezus kunnen we zien, gemeente, dat hij ook zijn taak, zijn opdracht, niet in eigen kracht kan. Jezus bidden staat in verband met zijn lijdensweg. Op slechts twee plaatsen staat vermeld dat Jezus alleen bidt. Hier op de berg en straks in Gethsemane. Hier op deze plaats in het Matthäus-evangelie begint het lijden zich reeds af te tekenen. Hij is verworpen in Nazareth, zijn woonplaats. Hij wordt niet gekend door die menigte aan mensen. De wegbereider is vermoord, Johannes de Doper. En dat heeft wat met Jezus gedaan, gemeente. Dat waren voor hem de golven die daar beukten op zijn levensscheepje. Wat dacht u? En hij trekt zich niet voor niets terug. Op die eenzame plaats om er alleen te zijn. Hij is niet onbewogen onder deze dingen. En wanneer de menigte hem dan toch achterna was gekomen, dan laat hij weliswaar zijn hart spreken als een herder, want hij ziet die kudde schapen zonder herder. Hij is bewogen met de nood van de mens. En nu ook, wanneer hij zijn discipelen ziet, dan drijft hem uit naar zijn Vader. Zijn eigen nood en de nood van de mens om hem heen. Gemeente, hoe intens moet zijn lijden niet zijn geweest? Want alles wat er stormt in deze wereld, heeft ook in zijn hart gestormd. Jezus aanvecht in Jezus strijd met zijn roeping. En Jezus medelijden met de mensen, met de schapen en met zijn discipelen. Hun nood is zijn nood, hun lijden is zijn lijden. We denken vaak dat noodweer, hè, dat is verschrikkelijk, of dat meer. Die discipelen die waren daar bijna verdronken. En Jezus die zit daar hoog en droog op de berg. We hebben misschien te doen met de menigte die Jezus naar huis stuurde. En Jezus wilde fijn alleen zijn. Maar Jezus blijft alleen. Maar al die nood komt samen in dat hart van Jezus. Hij blijft hier achter. Biddend. En strijdend, zoals Mozes op de berg eens. Maar Mozes had een Aaron en een Hur. Jezus is alleen. Gemeente, intenser kan zijn nood, zijn lijden niet zijn. Ja, alleen Gethsemane nog, in het verlengde van het gebed daar op de berg. Daar bidt hij opnieuw. En nu wordt hij verlaten zelfs door zijn discipelen. Wordt hij in de steek gelaten. Ze zijn dichtbij op die steenworp afstand. Maar ze laten hem helemaal in de kou staan. Ze kunnen zelfs niet 1 uur met hem waken en bidden. Gelukkig, gemeente, zeg ik dan, hangt het niet van uw en mijn bidden af. Gelukkig, en dan moet u me goed begrijpen, hangt het ook niet af van mijn geloof. Dat ik maar mijn veiligheidslijn aan Jezus vasthaak. Nee, andersom. Jezus haakt de veiligheidslijn aan mij vast. En daarom ben ik eeuwig zeker in zijn biddende handen. Jezus houdt mij vast. Hij bidt voor mij. Mijn nood heeft gestormd in zijn hart. Mensen vallen om hem heen weg. Jezus zal alleen het lijden ondergaan. Daarom moeten zijn discipelen weg. De meester gaat lijden voor hen en zonder hen. Dat is nu eigenlijk het hele evangelie. Jezus lijdt voor ons, zonder ons. En wat heeft zijn werk voor ons hem niet gekost? Daar op die berg al. En Matteüs laat het ons zien. Nee, het is niet dat wij alleen moeten wegvaren, maar dat Jezus alleen achterblijft. Wat we bidden, dat weet Hij niet. Maar vanuit de andere gebeden die wij van Hem kennen, weten wij wel dat Hij altijd bidt. Dat zijn Vader met Hem is en dat zijn Vader ook met zijn discipelen zal zijn. Denk maar aan het hoge priesterlijk gebed. Vader, verheerlijk uw Zoon en bewaar ze die Gij mij gegeven hebt. Ja, Jezus bidt alleen. Op de berg in Gethsemane tot aan het kruis, daar kennen we nog een gebed. Daar bidt Hij zelfs voor vijanden. Voor mensen die nog niet vastzitten aan de Heer Jezus. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Alles, gemeente, wat gestormd heeft, heeft in zijn leven gestormd. En denk dan eens in, al je twijfel, al je aanvechting, al je pijn, mensen je aangedaan, het leven wat je tegenhit, de zorg die maar doorgaat, de ziekte die in je leven doorwoekert, het heeft in zijn hart gestormd. Maar Hij hield het vol wat wij niet volhouden. Hij bidt. Vader, ik bid voor hen. Dat is de troost, gemeente, die we door het geloof mogen ontvangen. De veiligheidslijn die jij niet aan Jezus hebt vastgehaakt, maar die Jezus aan u heeft vastgehaakt. Niemand van hen die aan Hem vastgehaakt zijn, zullen verloren gaan. Niemand van hen. Dat bidt Jezus ook in het hoge priesterlijk gebed. Andersom, gemeente, is dat natuurlijk wel waar. Als je zomaar wat ronddobbert op dat meer en het is een spelenvaart, een pleziervaart, dan zal je zonder de zaligmaker omkomen. Dan kom je niet ongeschonden aan de overkant. Dan verdrink je zonder de heiland, onherroepelijk en voor eeuwig, zonder Jezus. Blijf je nergens. Maar niemand van ons zal verloren kunnen gaan wanneer je verbonden bent aan Hem. Dan kunnen de golven, en die zijn er nog steeds, echt waar. Dan kunnen de golven hoog gaan, echt. Dan kan je denken, ik verdrink, ik kan niet meer, ik wil niet meer. Maar dan zingt Paulus het voor in je hart. Maar ik ben ervan verzekerd dat niets en dat niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. En gemeente, dan kunnen we ook weer bidden. En ons gebed, ja, dat zal dan verhoord worden, omdat Jezus ons heeft voorgebeden op de berg, midden in de nacht. Hij is één met zijn Vader en Hij draagt zichzelf en zijn discipelen, ja, zijn hele middelaarswerk aan zijn Vader op. Ze zullen niet verloren gaan. Wij zullen niet verloren gaan. In de golven van Gods toorn. Wanneer Jezus u vasthoudt. Gemeente, Hij is daar. Boven, niet meer op de berg. Maar in de hemel. Aan de rechterhand van God. En Hij bidt. Hij alleen. Amen.